Als thema heb ik op mijn hart om iets te delen over geloofsprincipes. Aan het eind van het jaar en meteen een start voor het nieuwe jaar. Ik heb het genoemd geloof doet leven, maar eigenlijk hoort het dan weer te heten hoop doet leven. Maar ik denk dat zonder geloof is het niet mogelijk om God te behagen. Dus geloof staat toch centraal. En eigenlijk wil ik beginnen met twee Bijbelteksten, hele korte. En aan jullie te vragen, welke tekst zou jij nou het makkelijkst gebruiken om iemand die in de problemen zit te bemoedigen, te helpen? De eerste tekst staat in Matteüs 19, vers 26, bij God is alles mogelijk. En de tweede tekst is Markus 9, vers 23, alles is mogelijk voor wie gelooft. Nog een keer. Eerste tekst is, bij God is alles mogelijk. De tweede tekst is, alles is mogelijk voor wie gelooft. Welke tekst ligt je nou het gemakkelijkst in het gehoor? Eerste of de tweede? Eerste, hè? Ja, vind ik ook, hoor. Ik bedoel, die kun je heel vrij blijven om tegen iedereen roepen. He? Je kan tegen iedereen zeggen, bij God is alles mogelijk. Maar het wordt een beetje lastiger als je gaat zeggen, die tweede tekst, alles is mogelijk voor wie gelooft. Want nou wordt er wat van jou gevraagd. Namelijk dat je echt gelooft daarin. En dat brengt me meteen bij de stelling voor deze morgen. En die stelling is deze. Geloof is het kanaal waardoor Gods mogelijkheden naar ons toekomen. Dus geloof is een kanaal. Vandaar ook dat geloof richt zich op God. Geloof richt zich nooit op de oplossing van het probleem. Maar geloof richt zich altijd op God die problemen oplost. En als het anders gaat, dan raak je ergens iets kwijt. Dus geloof is de zekerheid, maar geloof is het kanaal waardoor Gods mogelijkheden ons toestromen. En dan wil ik lezen met jullie uit Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1. Een heel korte tekst, je kent hem allemaal wel, denk ik. Maar misschien is het goed om het nog eens even goed te benadrukken. En dat is, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Moet je eigenlijk even goed lezen. Wat staat het? Hoe begint het? Het geloof. Dus niet een geloof, ergens vaag. Nee, het geloof in de Heer Jezus Christus is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dus geloof is zekerheid. Eigenlijk staat er in de grondtekst, geloof is substantie. Engelse vertaling zegt het ook heel mooi, faith is a substance. Geloof is substantie. Dus geloof is niet een soort ijle lucht waar je niet bij kan. Maar geloof is een substantie waar je houvast aan hebt. Je kunt er wat mee en je kunt er ook wat mee doen. En geloof is ook het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dus geloof heeft altijd te maken met onzichtbare zaken. Je zou het ook zo kunnen zeggen in Hebreeën 11 vers 3. Er is geloof voor nodig om dat te aanvaarden, dat wat je niet ziet, en dat te aanvaarden dat het ontstaan is. Ik zal het nog een keer zeggen. Ik begin niet helemaal goed. Er is geloof voor nodig om te aanvaarden dat dat wat je ziet ontstaan is uit wat je niet ziet. Dus het zichtbare vindt zijn basis in het onzichtbare. En daar ligt een belangrijk gegeven. Geloof slaat dus altijd op een onzichtbare God. Je hebt een zichtbaar woord, maar je hebt een onzichtbare God. En dan komt die wereld en die zegt tegen je, eerst zien en dan geloven. En dan kom ik bij de psalmist in Psalm 27 vers 13. En die zegt, als ik niet had geloofd te zullen zien. Dus die draait het om. Waar de wereld zegt, eerst zien en dan geloven, zegt de psalmist, als ik niet had geloofd te zullen zien. Met andere woorden, door het geloof zie ik andere dingen en door geloof zie ik de dingen anders. Dat betekent dus dat door het geloof je ook anders met de dingen zult omgaan. Overigens, het is een hele merkwaardige zin van de wereld om te zeggen eerst zien en dan geloven. Het is een onzinnige tekst. Want als je het ziet, hoef je het niet meer te geloven. En het gekke is dat God nog zo lief is dat hij zijn zoon zichtbaar, hoorbaar, voelbaar, tastbaar heeft gemaakt. We hebben net kerstfeest gevierd. We hebben gezien dat God zijn zoon gaf en hem zichtbaar maakte en hoorbaar en tastbaar en voelbaar. Hij was zo lief, onze God, dat hij zijn zoon binnenbracht binnen onze zintuigelijke waarneming. En hij zei, daar is hij dan. En weet je wat nou nog gekker is? Dat waar God voldoet aan de wens van de wereld en zijn zoon zichtbaar maakt, diezelfde wereld er nog niet in gelooft. Terwijl ze zeggen, eerst zien en dan geloven. Maar weet je wat het probleem is met die wereld? Het probleem is dat zelfs als ze het zien, kunnen ze hun ogen niet geloven. Daar zit het hele probleem. Heb ik je wel eens verteld het verhaal van het jongetje wat een hondje krijgt voor zijn verjaardag. En dan gaat hij mee wandelen langs het water, langs de waterkant, de kanaal. En dan op een gegeven moment dan denkt hij, nou ik gooi een stukje hout in het water. En dan gooit hij het stukje hout in het water. En dan hoopt hij dat het hondje dat stukje hout ophaalt en het hondje doet het ook. Dat hondje loopt over het water, pakt het stukje hout en loopt weer terug. Hij denkt, nou dat kan niet. Geloof mijn eigen ogen niet. Dus hij doet het nog een keer. Hij gooit nog een keer dat stukje hout op het water. En tot zijn stomme verbazing loopt het hondje over het water, pakt een stukje hout en loopt weer terug. Hij denkt, dat is ongelooflijk. En de volgende dag neemt hij zijn vriendje mee, want hij gelooft zijn eigen ogen nog steeds niet. En de volgende dag loopt hij met zijn vriendje en het hondje langs het water en gooit een stukje hout op het water. En het hondje loopt over het water, pakt een stukje hout en loopt weer terug. En die jongen kijkt zijn vriendje aan. Nou, die zegt niks. Hij denkt, nou, dan zeg ik ook niks. Maar 10 minuten heeft hij het niet meer. Dus hij stoot zijn vriendje aan. Hij zegt, joh, toen ik net dat stukje hout op het water gooide, zag je toen niks bijzonders aan mijn hondje? Ja, zegt zijn vriendje, de beest kan niet zwemmen. Kijk, dat is nou wat ik bedoel. De wereld ziet altijd wat je niet kan. En daarom missen ze het wonder. Want het wonder is niet te geloven. Nee, want ze moeten het eerst zien. En dan geloven ze het nog niet. Dus ze geloven eigenlijk hun eigen ogen niet eens. Punt is, de Bijbel zegt het heel herduidelijk. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. En dan kom ik meteen bij een belangrijk gegeven waar jullie allemaal mee te maken hebben. Hebben jullie wel eens mensen bij je gehad die zeggen, kun jij bewijzen dat God bestaat? Heb je allemaal wel eens gehad? En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me vroeger gigantisch uitgesloofd om te bewijzen dat God bestaat. Ik heb geprobeerd mensen duidelijk te maken dit en dat. Ik heb gedacht met wonderen. Tot ik tot de ontdekking kwam dat de Bijbel geen enkele poging doet om te bewijzen dat God bestaat. De Bijbel begint in Genesis 1 vers 1 zo simpel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Geen woord waar God vandaan komt. Je gelooft het of je gelooft het niet. En dan komt Jezus en die doet ook al zo lekker ontspannen. En die zegt, je gelooft in God, geloof ook in mij. Is toch lekker ontspannen? En dan komen ze bij mij en dan zeggen ze, kun je bewijzen dat God bestaat? En mijn antwoord is simpel de laatste jaren, ik doe niet meer mee. Bewijs jij maar dat God niet bestaat en zolang je dat niet kunt, geloof ik in God en dat is lekker rustig. Met andere woorden, waarom moeten wij als christenen altijd uitgedaagd worden om te bewijzen dat God bestaat? Geloof is een keuze. Je kiest ervoor om iets te geloven of niet te geloven. Waarom geloof je wel in een evolutietheorie? Waar heel veel geloof voor nodig is. En waarom kun je dan niet in God geloven? En dat brengt me meteen bij het punt, het basisprobleem waar we allemaal mee te maken hebben, is de strijd tussen onze zintuigen en onze nieuwe natuur die leeft uit geloof. Dat betekent dus, onze zintuigen hebben te maken met onze oude natuur en de nieuwe natuur leeft vanuit geloof. Dus dat heeft een hele andere werking, ook een hele andere dimensie. Paulus die zegt dat zo ontzettend mooi in 2 Korinthe 4 vers 18. Hij zegt, wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. Nou, dat is paradoxaal. is eigenlijk heel merkwaardig. Je moet zien op het onzichtbare. En dat kan alleen door geloof. Maar geloof richt zich altijd op het onzichtbare. Vandaar ook dat de christen die gelooft en gaat dan pas dingen ervaren in zijn of haar leven. Nou zegt diezelfde schrijver van de Hebreeënbrief ook iets over hoop. En laten we even voorop mogen stellen dat geloof staat niet tegenover hoop. Geloof en hoop zijn allebei Bijbelse principes. En je hebt ze allebei nodig om te komen bij de liefde. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar God is niet hoop en God is niet geloof, God is liefde. En geloof en hoop zijn de kanalen waardoor wij bij die liefde van God kunnen komen. Alleen hoop geeft niet hetzelfde resultaat als geloof. En wat is dan het verschil? Nou, de Bijbel zegt, geloven doe je met je hart. Paulus zegt in Romeinen 10 vers 10, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En hoop heeft te maken met je verstand. Vandaar ook dat Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 spreekt over de helm van de hoop. Nou, waar heb je een helm doorgaans? Op je hoofd. Dat betekent dus dat hoop en verstand hebben met elkaar te maken. Dat geeft tevens aan dat je met je verstand wel kunt hopen op de Heer, maar niet kunt geloven in de Heer. Vandaar ook dat mensen die alleen hun verstand gebruiken, altijd vastlopen als het gaat om geestelijke principes. Want met je verstand kun je hopen op de Heer, maar met je hart geloof je in de Heer. Dat is een andere dimensie, zou je kunnen zeggen. Dus nog iets. Geloof is een zaak van het heden en hoop is een zaak van de toekomst. Geloof is een zekerheid van iets wat er al is. En in onze kringen hebben we altijd een beetje moeite met het woord hopen. Dat klinkt zo ongelovig. Ik hoop dat God het gaat doen. Ja? Dat klinkt niet zo lekker. Ik bad een keer voor iemand en ik zeg, hoe is het nu? En het antwoord was, Kees, ik geloof zeker dat de Heer het gaat doen. Klinkt lekker. Ik zeg alleen, die zin is fout. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, geloof is in het heden, hoop is in de toekomst. Hoop je dat je een kind van God bent of geloof je dat je een kind van God bent? Nee, ik geloof dat ik een kind van God ben, nu. Dus als je zegt over genezing, ik geloof dat God het gaat doen, dan moet je dus eigenlijk zeggen, ik hoop dat God het gaat doen. Als je denkt en aanvaardt dat God nu binnengekomen is, dan kun je het woord geloven gebruiken. Ik geloof dat God nu binnengekomen is in de situatie. En mij nu heeft aangeraakt. Geloof is altijd in het heden. Hoop is in de toekomst. Maar allebei zijn belangrijk. Want diezelfde Hebreeën schrijver die over geloof spreekt, die zegt ook, hoop is als een anker der ziel dat reikt tot achter het voorhangsel. Dus hoop is positief. Ik hoop dat het gaat gebeuren. En tegelijkertijd, ik geloof met mijn hart dat God al binnengekomen is in de situatie. Geloof is dus een zaak van het heden, hopen is toekomst. Nou komt een lastige vraag, en misschien ook niet. Hoe kun je er nou voor zorgen dat geloof en hoop beginnen te groeien in je hart en in je denken? Door te belijden wat de Bijbel zegt. Ik denk dat jullie allemaal naar de lagere school of naar de basisschool zijn geweest zoals je hier zit. En herinner je nog dat we op school al die tafels van 1 tot en met 12 moesten opdreunen? Zie je dat nog? Klassikaal. 1 maal 5 is 5, 2 maal 5 is 10, 3 maal 5 is 5, enzovoort. En je dreunde dapper mee. En waarschijnlijk heb je het net als ik nooit nagerekend. Je vertrouwde de juffrouw feilloos, restloos. Zij zou het wel weten. En wat was nou het voordeel van al dat gedreun? Het voordeel was, doordat je met je mond beleed, ging het zich vastzetten in je hart en in je denken. Je werd één met je belijdenis. Ze konden je 's nachts wakker schudden en tegen je zeggen, hoeveel is 3 x 5? En je zei 15 en je sliep gewoon door. Je was één geworden met je belijdenis. Dat hebben jullie toch ook? Ik bedoel, als ik je wakker schud, je vindt het niet leuk misschien, maar stel dat ik het zou doen, 's nachts, of misschien nu. En ik zeg tegen je, de Heer is mijn herder, wat zeg jij dan? Heel goed, mij ontbreekt niks. Ja, goed zo. Zie je dat je geprogrammeerd bent? Dat is een goed programma hoor. Maar je hebt het zo vaak beleden dat zelfs in je slaap, zeg je dat nog. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Je wordt dus één met je belijdenis. Nou is het heel grappig. Als je nog eens tijd hebt, moet je Romeinen 10 nog eens lezen, vers 8, 9 en 10. En dan zie je iets merkwaardigs. Dan zie je dat vers 8 zegt, met de mond belijdt men en met het hart gelooft men. Vers 9 zelfde volgorde, met de mond belijdt men, met het hart gelooft men. En dan vers 10 zegt ineens, met het hart geloof je en met je mond belijd je. Dat is merkwaardig, hè? Waarom draait hij dat nou om, de derde keer? Je zou natuurlijk heel simpel kunnen zeggen, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dus de derde keer klopt dat. Maar eigenlijk gebeurt er iets heel moois. Je belijdt met je mond en je hart gaat het oppakken. Mond belijd je, met je hart geloof je. Met je mond belijd je, met je hart geloof je. En dan is het hart zo vol dat de mond ervan overloopt. Dus je bent één geworden met je belijdenis. En dat is eigenlijk heel erg prachtig. Blijft toch de meest lastige hamvraag, hoe kom je nou aan geloof? Want er zijn nogal wat mensen die tegen me gezegd hebben, fijn dat jij kan geloven, maar dat moet je maar kunnen, ik kan het niet. En mijn antwoord is, ik heb goed nieuws voor je. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 3, dat God de mens heeft geschapen, elk mens, met een mate, een zaadje van geloof. Elk mens. Jou ook. En zolang je nog een normaal mens bent, kun je geloven. Een gezond mens moet ik zeggen. Zolang je gezond bent, kun je in principe geloven. Nou, dat is mooi. Je kunt dus in principe allemaal geloven. En dat noemen we een natuurlijk geloof. Dus als Paulus zegt in Romeinen 12 vers 3, God heeft de mens geschapen met een mate van geloof, ieder mens met een zaadje van geloof, dan betekent het dat in principe elk gezond mens kan geloven. En het is ook zo. Zelfs de atheïst gelooft in zichzelf. Iedereen gelooft. Stel je voor, ik sta hier met een atheïst te praten. En ik zeg tegen hem, ik geloof in God. Hij zegt, fijn dat jij kan geloven. Ik zeg, jij kan ook geloven. 1600 slag bij Nieuwpoort, heeft het plaatsgevonden? Ja. Was je erbij? Nee. Waarom geloof je het dan? Staat in een boekje. Ik zeg, Jezus stierf voor jou aan het kruis. Hij zegt, moet je me kunnen geloven? Ik zeg, nee, staat in een boekje. Dus de keuze is, waarom geloof je het ene boekje wel en het andere boekje niet? Praat met iemand die zegt, ik heb heel geen geloof. Ik zeg, je hebt net staan tanken. Geloof je dat je het aantal liters hebt gekregen wat je getankt hebt? Hij zegt, ja. Ik zeg, heb je het ooit nagemeten? Hij zegt, nee. Ik zeg, dus je gelooft de pomp? Hij zegt, ja. Dus daarom loop je er ook naartoe natuurlijk, hè. Ik had er een keer eentje en die zei, ja maar Kees, die is geëikt door een eikenwezen. Dat stond er toen nog op, hè. Geëikt door een eikenwezen, wat voor wezen dat ook mogen wezen dan natuurlijk. Ik zei, dus je gelooft wel in een eikenwezen, maar niet in een opperwezen. Wat een punt. Voel je wat er gebeurt? Geloof is een keuze. Waarom kies je ervoor om het ene wel te geloven en het andere niet? Dus je kunt geloven. En dan is er nog iets. Geloof is als een zaadje. Stel je eens voor, op deze katheder leg ik een steentje en een zaadje. En over een jaar ben ik terug en er wordt hier niet schoongemaakt. Dat is onvoorstelbaar natuurlijk, maar stel. Dan ligt hier nog steeds een zaadje en een steentje. Verandert niks. Maar stop dat zaadje en dat steentje nou eens in de grond. En na verloop van tijd is dat steentje nog steeds een steentje, maar dat zaadje begint te ontkiemen en te veranderen. Vandaar ook dat geloof is als een zaadje, al is het maar een mosterdzaadje, maar niet een steentje. Er moet altijd ontkiemmogelijkheid in zitten. Het zaadje gaat in het najaar in de grond. In het voorjaar klopt moeder natuur op de deur van het zaadje en zegt: mag ik binnenkomen? En naar goed Nederlandse gewoonte zegt het zaadje: wat kost het? En moeder natuur zegt eerlijk: het kost je alles. Want als ik binnenkom, ga jij dood. Want mijn leven komt in jou. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik geloof niet in moeder natuur hoor. Ik ben dankbaar voor de natuur, maar niet in moeder natuur. Ik geloof in God. Schepper van alles. Want het principe is hetzelfde. God klopt op de deur van je hart. Of Jezus klopt op de deur. En zegt: mag ik binnenkomen? En je zegt: wat kost het? En hij zegt: kost je alles. Want als ik binnenkom, dan leef jij niet meer, maar Christus leeft in jou. Je bent er nog wel, maar ik ga voorop. Mijn leven in jou maakt dat je eindelijk gaat ontkiemen. En als ik u nou niet binnenloop laat, dan blijf je eeuwig onder de grond in duisternis zitten. Want juist als je mij binnenlaat, kom je boven de grond uit en word je een boom met vruchten. En aan de vruchten kennen we de boom en niemand kan meer om je heen. Is dat niet geweldig? Ik zie het nog voor me hoe iemand eens een keer naar voren kwam in een dienst. En tegen me zei: Kees, wil je alsjeblieft voor me bidden? Want ze lopen over me. En ik herinner me nog dat ik zei: dat komt omdat je een zaadje bent. Maar als je een boom zou worden, zou niemand meer over je lopen. Dan zouden ze wel tegen je oplopen. Maar je probleem is dat je een zaadje bent gebleven. En ik ontdek dat heel veel christenen dat hebben. Toen ik nog maar net tot geloof was gekomen, ben ik eens in een groepering geweest. En die hadden een liedje en dat klonk heel enthousiast. Wij zijn het zaad Gods, wij zijn het zaad Gods. Mooi. En ik heb het ook dapper meegezongen. Dat klonk goed. Pas later ging ik denken: het zaad Gods. Maar dat moet toch ontkiemen, dat moet toch eerst sterven aan jezelf. En dan moet het toch ontkiemen en dan moet het toch vrucht dragen. En ik kreeg een soort beeld voor me van: tjoh. Elke zondagmorgen gaan al die mensen naar hun kerk als zaad. En elke morgen op zondag zit daar een zak zaad in die kerk. En het eerste deel van de dienst is zangzaad. En het tweede deel is preekzaad. En het derde deel is koffiezaad. Maar je mag geen zaadje blijven. Je komt als een zaadje. Het zaadje moet in de grond. Het leven van Jezus moet erin komen en dan pas kun je echt ontkiemen. Dus God heeft je allemaal begiftigd met een zaadje of een mate van geloof. Niet een steentje, maar een zaadje. Dat is het eerste. Het eerste is, langst ook meteen hoor, de rest is kort. Het eerste is, zaadje van geloof. Toch is er nog een belangrijk principe. Dat zaadje van geloof heb je allemaal bij je geboorte gekregen. Alleen, waar heb je dat zaadje ingestopt? In je politieke partij, in je atheïsme, in je voetbalvereniging of in Jezus? En de enige plek waar het zaadje ontkiemt is in Jezus, vruchtbare aarde. Alle andere dingen zullen je eens teleurstellen, maar hij stelt nooit teleur. Je kunt er anders over denken, maar hij stelt nooit teleur. Dus iemand die geboren is in een ongelovig gezin, heeft dus ook niet de kans gekregen om dat geloofzaadje te zien bewerkt worden. Iemand in een gelovig gezin wel. Dus heel veel mensen hebben dat zaadje van geloof gestopt in die politieke partij, atheïsme enzovoort. En de gelovigen soms in Jezus. Als je nou het evangelie hoort, dan krijg je niet ineens nieuw geloof, maar dan maak je een keuze. En dan kom je tot de ontdekking dat je dat zaadje van geloof had gestopt in je voetbalvereniging, in je atheïsme, in je weet ik denkpatroon en geef het een naam. En wat je nu eigenlijk doet is, het heeft allemaal niet gewerkt, laat ik het eens stoppen in Jezus. En tot je grote verwondering en verbazing, maar blijdschap ook, ontkiemt het in Jezus. En begint te groeien. in hem. Dus waar heb je dat zaadje ingestopt? In die vruchtbare aarde, geloof als zaadje. En zelfs als je dat gedaan hebt en een kind van God bent geworden, kom je na verloop van tijd toch tot de ontdekking, ik twijfel nog wel eens. Er zijn toch nog van die momenten dat ik denk, zou het wel waar zijn? En nou komt God ons te hulp door Jezus. Want dan zie ik hoe Jezus zegt, ik pleit voor jullie dat je geloof niet zal bezwijken. Maar er komt nog meer. Door de doop in de Heilige Geest komt ook de gave van geloof, wat iets anders is dan die mate van geloof, of dat zaadje van geloof, dat is een natuurlijk geloof, komt ook die gave van geloof samenwerken met die mate van geloof. Als je al kijkt bijvoorbeeld naar Marcus 11 vanaf vers 23, daar staat heb geloof in God. Maar eigenlijk staat er heb Gods geloof. Dan kun je tegen die berg zeggen, werp u op, hef u op en werp u in de zee. En het gebeurt. Dat is Gods geloof. En in de gave van de geest zit ook de gave van geloof. En de gave van geloof is in principe Gods geloof. En door de Heilige Geest zie ik hoe dat zaadje van geloof, mijn natuurlijke geloof, wat ik gestopt heb in Jezus, toch nog wel eens wankelt. En dat door de kracht van de geest ook de gave van geloof zich één maakt met dat zaadje van geloof. En nu krijg ik Gods geloof getuigd met mijn geloof dat alles mogelijk is. Alleen dat is geen Bijbeltekst. Zijn geest getuigt met mijn geest dat alles mogelijk is. Dus Gods geloof verbindt zich met mij, die mate van geloof, dat zaadje van geloof, wat ik heb gestopt in Jezus, zodat het niet meer blijft wankelen, maar dat het sterk staat en in principe altijd rekening houdt met een bovennatuurlijk ingrijpen. Want dat is Gods geloof. Denk maar even mee. Naar wiens beeld zijn we geschapen? Naar Gods beeld en gelijkenis. Hebben wij een natuurlijke God of een bovennatuurlijke? Een bovennatuurlijke. Als je dus Gods geloof tot je beschikking hebt, mag je dan rekening houden met het bovennatuurlijke? Mag je rekening houden met het bovennatuurlijke? Dat betekent dus dat je in de eerste plaats gefocust bent op een goddelijk ingrijpen. Dus nou hebben we de gave van geloof, die komt die mate van geloof te hulp. En nou is er nog een derde punt. En dat is geloof als vrucht. In Galaten 5 vers 23, daar staat zo heel mooi dat de vrucht is. En dan komt er een heleboel bij, liefde, blijdschap. En dan blijkt het zevende partje niet trouw te zijn in de grondtekst, maar geloof. Dat is ook weer terug in de Nieuwe Bijbelvertaling, geloof. Dat betekent dus dat geloof is een onderdeel van de vrucht van de geest. Vrucht drukt karakter uit. Gaven hebben te maken met bekwaamheden. De vrucht bepaalt dus, laat dus zien eigenlijk, wie wij zijn in Christus. Nou, de vrucht van geloof is dat je rustig blijft, standvastig, onwankelbaar, onder alle omstandigheden. Dat is geloof als vrucht. Dat is dus eigenlijk een heel diep schitterend getuigenis. Alles wat je overkomt, kan verschrikkelijk zijn. Maar als je ondanks alles wat je overkomt, toch standvastig, onwankelbaar, krachtig in de Heer blijft, vol vertrouwen, dan is dat geloof als vrucht. En eigenlijk is dat heel erg mooi. De manifestatie van de vrucht van geloof is in diepste zin stabiliteit. Ik blijf stabiel onder alle omstandigheden. Dus geloof als vrucht is een schitterend getuigenis naar de wereld om je heen. Niet alleen de gaven van de geest, die dat ook kunnen zijn, maar ook geloof als vrucht. Wat er ook gebeurt, hoe komt het dat jij zo je vreugde kan bewaren? Hoe komt het dat je die vrede houdt? Hoe komt het dat je zo standvastig blijft? Geloof als vrucht. En er staat één kleine voorwaarde bij, en dat is dat je moet loslaten. Oftewel een daad van overgave. Toen onze kinderen nog klein waren, Fieke en ik hebben 3 kinderen, 1 meisje, 2 jongens. En toen ze nog klein waren, toen kropen ze de trap op en dan halverwege de trap draaiden ze zich om en doken ze naar beneden in het vaste vertrouwen dat ik ze zou opvangen. En dat deed ik ook. Maar wat moesten ze daartoe doen? Daartoe moesten ze de leuning loslaten. Loslaten toont vertrouwen. Dus omdat ze loslieten, konden ze springen. En ik ving ze op. Als je niet loslaat wat je nog vasthoudt, kun je niet springen. En dat springen heeft te maken met vertrouwen. Maar vertrouwen wordt weer getoond door het loslaten. En toen de kinderen klein waren, doken ze naar beneden en ik ving ze op. En eerlijk gezegd moet ik er niet aan denken dat ze daar nog zouden springen. Want dan lag ik meteen verpulverd onderaan de trap. Maar toen ging het nog. Loslaten. Vertrouwen. Het laatste. De basiszonde van alle zonden is ongeloof. Het staat zo heel erg mooi in Johannes 16 vanaf vers 8. De Heilige Geest zal komen en hij zal u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde omdat ze in mij niet geloven. Dat is de basiszonde. Niet geloven in God is dodelijk. Niet geloven in Jezus is dodelijk. Alle zonden kunnen je worden vergeven, is geen probleem. Maar niet geloven in Jezus is de basiszonde van alle zonden. En daarom is het eerste wat mensen nodig hebben, Jezus. Om uit de problemen te komen, Jezus. De Hebreeënschrijver zegt het zo mooi in 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem tot hem naderen, die moeten immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. En waarmee beloont God jou? Doordat hij zich laat vinden. Als je hem zoekt. Beloont hij jou. Geloof is een keuze. Geloof richt zich op God. Geloof richt zich niet op de oplossing van het probleem. Als ik het heel plat mag zeggen, ik geloof niet in wonderen. Ik geloof in een God die wonderen doet. Want geloof richt zich op God. En zodra geloof zich gaat richten op de oplossing van het probleem, keldert je geloof. Nog één kleine opmerking. Wel van groot belang. Ik heb jarenlang geworsteld met het punt dat er grote wonderen gebeurden onder mijn bediening en ik zelf nooit helemaal genas. Ik heb ook geworsteld met mensen die niet kregen wat ze verwacht hadden. Totdat het me duidelijk werd dat God niet van me vraagt om het onmogelijke te doen, maar het mogelijke. Hij doet het onmogelijke. Wat is mijn opdracht? Bidden. Wat is jouw opdracht? Bidden. Doen wat God zegt. En het is aan hem om te reageren. John Wimber, de grondlegger van Vineyard Gemeentes, was barpianist. En ik herinner me nog dat hij vertelde, toen ik gestudeerd had, de Bijbel bestudeerd had, begon ik ook te bidden voor genezing van zieken. En op zekere dag, zegt John Wimber, zei ik tegen God, ik stop met bidden voor zieken, want het enige wat ik bereik is dat ze wat eerder bij u zijn. Doe niet meer. En God zei tegen hem, ik heb je niet gevraagd op het resultaat te letten, ik heb je gevraagd om te doen wat ik zeg. En ik geef het resultaat. Maar jij doet wat ik zeg. Geloof richt zich op God. Verwachting is dat hij het doet. Hoop, verwachting. Geloof zegt, u bent binnengekomen in de situatie. En ik zou vanmorgen voor je willen bidden. Dat je zo goed leert om te gaan met je geloof. Dat je niet meer teleurgesteld bent als het anders gaat. Simpelweg omdat je het steeds weer richt op God. En ook dingen durft los te laten, terwijl je er wel voor blijft bidden. Hij is groter dan je omstandigheden. Zullen we samen bidden? Vader, ik wil u danken voor het feit dat u hier bent. We hoeven niet onszelf te overschreeuwen. We hoeven geen dingen te zeggen die goed klinken. We hoeven alleen maar te zeggen wat uw woord zegt. U bent een bovennatuurlijke God. En u doet bovennatuurlijke dingen. En ons geloof richt zich op u. Ik wil u bidden dat u ons helpt om daar goed mee om te gaan. Dat we niet allerlei wegen bewandelen en methodes beetpakken. Maar dat we in de eerste plaats zijn in uw tegenwoordigheid. En dat u kunt werken. Geloof is het kanaal waardoor uw mogelijkheden naar ons toe komen. Maak ons los, Heer, van het zien op de omstandigheden. Van het bezig zijn met verandering van omstandigheden. Want u bent degene die dat kunt en wilt. Maar ons geloof richt zich op u. En als je heel erg krampachtig bezig bent geweest in je geloofsleven. En heel erg krampachtig misschien nog steeds van alles probeert. Mag ik dan een moment voor je bidden. Dat er rust zal zijn. Ontspanning zal zijn. En dat je zo met je geloof omgaat. Als God het heeft bedoeld. Zodat er nieuwe dingen vanuit die rust en die ontspanning kunnen gebeuren. Mag ik je geloofsleven reinigen in de naam van Jezus. Omdat je niet gekweld bent door mislukkingen. Maar omdat je met nieuwe moed hem durft te vertrouwen. Hem durft te geloven. Op hem blijft zien. Maar op een goede manier. Op de plaats waar je zit. Ik ga je niet voor je bidden dat je nieuw geloof krijgt. Maar wel dat je er goed mee omgaat. Je geloofsleven op een goede manier wordt ingevuld. Tot eer van koning Jezus. Vader, ik wil u danken dat we op de laatste zondag van dit jaar 2012 gewoon wat mochten nadenken over basisprincipes. Geloofsprincipes. En ik bid zo dat u ons op dit moment aanraakt. En ons hele wezen, ons denken, ons hart reinigt van alle krampachtigheid. En ons helpt om weer als kinderen ontspannen voor u te staan. Op te zien naar u. En het te verwachten van u. Dank u dat u ons ook tegemoet bent gekomen door de gave van geloof. En dank u ook dat u ons in staat stelt om geloof als vrucht te mogen voortbrengen. Doorstroom ons nu. Maak ons los van al onze eigen inspanningen. En geef ons een stuk ontspanning in het nieuwe jaar. Waardoor er meer en grotere wonderen kunnen gebeuren. Die niet in de eerste plaats verkregen zijn door onze inspanning. Maar door onze overgave aan u. U vertrouwende. Met ons hele hart. En daarmee wil ik jullie zegenen. In Jezus' naam. Amen.